Gemeente namens de kerkraad delen we u het volgende mee. De leiding van de vakantiebijbelclub heeft dringend nog een aantal medewerksters nodig om tijdens de drie ochtenden mee te helpen. U kunt zich opgeven bij Hetty Overeem, Venestraat 51. De instructieavond is maandag 28 augustus om 8 uur hier in de fontein. Vervolgens de repetitieavonden van Soli Deo Gloria beginnen niet op 30 augustus, zoals abusiefelijk in het kerkblad vermeld staat, maar op 23 augustus. Aanstaande donderdagavond hoopt de kerkenraad te vergaderen. Volgende week zondag hopen we ons voor te bereiden op de viering van het heilig avondmaal, dat zo de Heere wil de week erop in ons midden zal staan aangericht. En tenslotte in verband met het feit dat de kerktelefoon al een hele tijd stoort, en dat is erg vervelend voor degenen die erop zijn aangewezen, en het erop lijkt dat dat probleem in de bron zit, is de kerktelefoon nu en in de komende tijd, zolang het probleem niet verholpen is, op de fontein aangesloten. De broeders en zusters die meeluisteren zullen dat inmiddels hebben gemerkt. Tot zover de mededelingen van morgen. Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader door Jezus Christus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we willen deze dienst weer beginnen door met elkaar te zingen van het gezicht dat zoveel troost bevat uit Psalm 89, het negende vers. Vers waarvan ik bij mezelf de afgelopen week dacht, je zou dat kunnen noemen de tune die hoort bij de serie over David waarmee we bezig zijn momenteel. 89, het negende vers. Spreekt tot ons in zijn heilige wet, waarna wij zingen, Psalm 32, vers 5, wil toch niet stug gelijk een paard weer streven. Daarna volgt de schriftlezing, dit is dus vanmorgen weer uit het Oude Testament, het eerste Bijbelboek Samuel, We lezen vanmorgen vanuit hoofdstuk 17, de versen 1 tot 16. We luisteren dus naar Gods wet, we zingen Psalm 32, vers 5, en we lezen 1 Samuel 17, vers 1 tot 16. God sprak al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult ge geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Ge zult niet doodslaan, ge zult niet echt breken, ge zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd. Nog zijn os, nog zijn ezel. Nog iets dat van uw naaste is. Samuel 17, vers 1 tot 16 is ook weer de tekst voor de prediking van vanmorgen. En de Filistijnen verzamelden hun heer ten strijde en verzamelden zich te Socho, dat in Juda is. En ze legerden zich tussen Socho en tussen Azeka aan het einde van Damim. Doch Saul en de mannen Israëls verzamelden zich en legerden zich in het Rijkendal en stelden de slagorde tegen de Filistijnen aan. De Filistijnen nu stonden aan ene berg aan gene en de Israëlieten stonden aan een berg aan deze zijde en de vallei was tussen hen. Toen ging een kampvechter uit het leger der Filistijnen. Zijn naam was Goliath van Gat. Zijn hoogte was 6 ellen en een span. En hij had een koperen helm op zijn hoofd en hij had een schubachtig pantser aan. En het gewicht van het pantser was 5000 sikkels koper. En een koperen scheenharnas boven zijn voeten en een koperen schild tussen zijn schouders. En de schacht zijner spies was als een wepersboom en het lemmer zijner spies was van 600 sikkelen ijzer en de schilddrager ging voor zijn aangezicht. Deze nu stond en riep tot de slagorden van Israël en zeide tot hen, waarom zoudt gij lieden uittrekken om de slagorde te stellen? Ben ik niet een Filistijn en gij lieden knechten van Saul? Kiest een man onder u die tot mij afkomen? Indien hij tegen mij strijden en mij verslaan kan, zo zullen wij u tot knechten zijn. Maar indien ik hem overwin en hem sla, zo zult gij ons tot knechten zijn en ons dienen. Verder zeide de Filistijn, ik heb heden de slagorden Israëls gehoond, zeggende, geef mij een man dat wij tezamen strijden. Toen Saul en het ganse Israël deze woorden van de Filistijn hoorden, zo ontzetten ze zich en vreesden zeer. David nu was de zoon van de Efratitische man van Bethlehem Juda, wiens naam was Isaï. En die had 8 zonen en in de dagen van Saul was hij een man oud, afgaande onder de mannen. En de 3 grootste zonen van Isaï gingen heen, zij volgden Saul na in de krijg. De namen nu zijn de 3 zonen die in de krijg gingen waren Eliab de eerstgeborene en zijn 2e Abinadab en de 3e Samma. En David was de kleinste en de 3 grootsten waren Saul nagevolgd. Doch David ging heen en kwam weder van Saul om zijn vaders schapen te weiden te Bethlehem. De Filistijn nu trad toe, des morgens vroeg en des avonds. Alzo stelde hij zich daar, 40 dagen lang. Hier eindigt de schriftlezing, onze tekst voor vanmorgen. We willen de Heer vragen om zijn zegen over de bediening van zijn woord. In ons gebed denken we aan de zieken. Dat is allereerst in het Academisch Ziekenhuis in Utrecht. Onze zuster M. de Graaf Roos van de Wilde Zwaan 93. Aanstaande vrijdag zal ze volgens de planning van de dokter geopereerd worden. En we weten inmiddels allemaal, denk ik, de aard van de kwaal. We willen heel bijzonder aan onze zuster en haar gezin denken en voor hen bidden. In datzelfde ziekenhuis werd ook weer opgenomen zuster T. Vermeer van de groep van de Middelzaten 17, die we ook niet vergeten in onze gebeden. Terwijl uit het ziekenhuis thuis kwam zuster Heinen de Graaf van de Rietgans 3. En daar mogen we dan voor danken. We zoeken Gods aangezicht in ons gebed. Wanneer we vanmorgen als gemeente voor uw aangezicht komen, heren, en vanuit dit deel van de gemeente verbonden met hen die met ons meeluisteren via de kerktelefoon, dan past het ons allereerst om uw naam ootmoedig en hartelijk te danken dat we, wanneer we de kerk rondkijken, mogen zien dat meerdere van de gemeente inmiddels van vakantiereizen terug zijn gekomen en weer hun plaats in ons midden mogen innemen. Tot hiertoe hebt u ons allemaal gespaard en gedragen. En terwijl we om ons heen de berichten horen, heren, dagelijks, van mensen die van hun vakantie nooit meer thuis zullen komen, betoont u uw langmoedigheid in ons midden. En die betoont u ook aan hen die thuis moesten blijven. Ook in de afgelopen week hebt u niemand uit ons midden weggenomen. Terwijl u alle recht en alle reden hebt. Wat is uw langmoedigheid over ons groot, heren? Geef dat die langmoedigheid van u ook voor zaligheid mag worden geacht. En dat we het feit dat we vanmorgen weer samen als gemeente in uw huis mogen zijn, En dat vanmorgen uw woord weer open ligt op de kansel. En dat u weer een van uw knechten stuurt om de boodschap van u te brengen aan ons persoonlijk. Laat dat een diepe indruk op ons mogen maken, Heere. Soms is daar een vakantie ook goed voor. Dat we weer eens beseffen dat het niet gewoon is om zomaar naar de kerk te mogen gaan. Dat het niet gewoon is tot de gemeente te mogen behoren, waar het woord nog in het midden van de gemeente centraal ligt. Dat het niet gewoon is dat u tot ons spreekt. Er werden zoveel, en ook in ons land. En in onze vakantie ontmoeten we ze soms nog meer dan dat we ze dagelijks in het dorp ontmoeten. Die van u niet weten en die van uw dienst niets moeten hebben. En die naar u niet vragen en die uw naam alleen maar gebruiken in een vloek. Heere, wat bent u nog goed voor ons. En dat hebben we niet verdiend. We hebben het voor de dienst geprobeerd te zingen dat u rondkijkt onder de mensen om te zien of er iemand is die goed doet, of er iemand is die God zoekt. En het antwoord dat vanavond moet klinken uit onze monden is: Heere, er is niemand. Niemand die naar u vraagt. Wat een ellende, o God. Wat zijn we diep gevallen. Toen we in het paradijs ons van u afkeerden en toen we luisterden naar hem die we vanmorgen in het woord ontmoeten in al zijn brute vijandschap, maar die tegelijkertijd zo'n gemene engel van het licht is en die altijd erop uit is om ons bij u vandaan te halen en bij u vandaan te houden. O, geef toch, Heere, dat hij vanmorgen de kans er niet voor krijgt. En dat vanmorgen een leger van engelen, ja, dat vanmorgen de machtige werking van uw Heilige Geest in ons midden zo triomfantelijk aanwezig is, dat vorst Satan de kerk wordt uitgeslingerd en dat geen van zijn trawanten in ons midden zijn plaats kan innemen om harten te verleiden. Laat het zo mogen zijn, Heere, dat u triumfen behaalt. Sta op, Heere, en laat uw vijanden verstrooid worden. En laat uw volk en kinderen zich in u mogen verheugen. En wilt u er ook vandaag toebrengen tot dat volk van u dat verlost wordt met een eeuwige verlossing. In alle ootmoed, maar ook met een grote vrijmoedigheid vragen we het u. Ziende op u en op de grote Heere Jezus Christus. Zegen ons, Heere, oud en jong, klein en groot. En laat het woord vanmorgen voor ons open mogen gaan. Ook als het vanmorgen in bijzondere zin ontdekkend is. En ook als het licht van de verlossing nog aan de horizon blijft. Maar geef ons dat we mogen luisteren. En wie het nodig heeft, Heere, om ontdekt te worden, ontdekt u dan. En wie het nodig heeft om vast te lopen, laat u maar vastlopen. En wie het nodig heeft om in de nood te komen, Heere, laat het daar maar nood worden. Zodat ze vanuit de nood gaan schreeuwen tot u. En niet etend en drinkend en vrolijk zijn. Straks eeuwig verloren gaan. Het zou toch zo erg wezen, Heere, dat er in ons midden zitten die straks eeuwig buiten u in de nacht moeten omzwerven. En die dan al zouden ze alleen vanmorgen maar hier in de kerk zijn, moeten zeggen: dat is nou mijn eigen schuld. En daar heb ik in mijn dwaasheid nou voor gekozen. Heere, wilt u ons daarvan bewaren? En wilt u daartoe zelf maar krachtig in ons midden werken? Wil uw dienstknecht geven wat hij nodig heeft, een stem om te spreken en de leiding van de Heilige Geest? Wilt u geven dat de warmte geen verhindering is om te luisteren? En wilt u ons hier in de kerk en allen die meeluisteren aan de kerktelefoon of later via de cassette recorder, ieder een eigen zegen bereiden? U beschikt daarover. U hebt een arm met macht. Zegent u ons. Zegent u heel de gemeente, ook degenen die met vakantie gingen of nog met vakantie zijn, bewaart u. Wilt u ook hen uitgerust en toegerust in ons midden terugbrengen? Zegen het werk dat langzamerhand weer opgenomen wordt in het midden van de gemeente. Kroon het met uw gunst. Wijs ons in de komende tijd ook de weg naar Een tweede dienaar van het woord, Heer, het is zo nodig, maar dat is u bekend. We bidden u samen voor alle leden van de gemeente afzonderlijk, voor de onbekeerden. Dat is toch de grootste nood, Heer. Voor de zondeslaven. Ze zijn er ook onder ons die verslaafd en verslingerd zijn aan de machten van de duisternis, op welke manier dan ook, in het nette of in het onnette. Wij bidden u, Heere, voor de chronisch zieken, voor hen die problemen hebben met hun adem. Juist in deze warme zomer is het vaak zo moeilijk voor hen. We bidden u, Heere, ontferm u over hen. En als we aan de warmte en aan de droogte denken, dan bidden we u ook. Wilt u, kon het zijn, regen geven waar dat nodig is. En verkoeling waar dat nodig is. Doe ons beseffen in alle dingen dat we zo afhankelijk zijn van u. Ontferm u, Heere, naar de grootheid van uw barmhartigheden. We bidden u voor hen die in verpleeghuizen en in inrichtingen zijn. We bidden u voor hen die rouw dragen, voor hen die kruisdrager zijn, die zoveel zorgen met zich meenemen, dat ze ook in de vakantietijd alleen maar gebogen gaan en de zon niet zien. We bidden u, Heere, voor al onze zieken. We denken vanmorgen heel in het bijzonder aan die beide zusters die in het ASU liggen. Allereerst aan zuster De Graaf. U weet, Heere, wat de dokters hebben gezegd en we hebben het samen gehoord. Van het kwaadaardige, van de kwaal die haar al zoveel maanden zonder dat de dokters dat in de gaten hadden plaagde. U weet van de voorbereidingen voor de operatie. We danken er u voor dat u lichamelijk wat sterken wilt. En dat u ook de ervaring geeft van de schaduw van uw vleugelen. Waarin een mensenkind met alles wat hem bezighoudt schuilen mag. En we vragen u, Heere, wilt u uw vleugelen over haar en over die haar lief zijn, ook in deze komende week heel bijzonder uitbreiden. Wilt u de rust geven en de overgave, die een mens mag kennen, die zich het eigendom van u mag weten en met lichaam en ziel aan u mag toevertrouwen. En wilt u het kon het zijn zo maken, dat in de weg van de operatie er genezing mag komen. Zegen de middelen, Heere. Het ziet al op u en er blijft alles op u wachten. Maar in het bijzonder in zulke ingrijpende dingen ervaren we dat ook. En we willen daar samen ook moedig om vragen. En ze samen in uw handen leggen. We bidden ook voor zuster Vermeer die weer moest worden opgenomen. U kent ook de blijvende zorg en de blijvende moeite in haar leven. De dingen die altijd maar weer verwerkt moeten worden en die ook elke keer weer verwerking behoeven, omdat we nooit eraan wennen als we niet gezond zijn. Heere, gedenk ook onze zuster en wil kon het zijn nog eens middelen geven die hulp mogen bieden. En zo zijn er ook anderen, Heere, in ons midden of thuis, die ziek zijn, die grote zorgen hebben. Ook al noemen we de namen niet, u weet ervan lichamelijk en psychisch. En we leggen dat ook nu weer aan u voor, we zien naar u uit. Neem onze dank aan voor zuster Heijnen De Graaf, die weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis, al neemt ze de gebreken bij het ouder worden met zich mee. Wat groot dat haar verwachting van u mag zijn, en geeft dat ze mag merken dat ze alles wat haar bezighoudt in het gebed bij u de Heere, telkens weer kwijt kan. Onze ogen zijn op u, Heere, voor heel de gemeente. Voor heel uw kerk, voor deze wereld in nood en ellende, laat uw koninkrijk komen, uit genade, in de vergeving van al onze zonden om Jezus wil, bidden we het u. Amen. De dienst der offeranden vindt plaats, gemeente. We zingen op Psalm 54, de versen 1, 2 en 4. 54, 1, 2 en 4. In aansluiting aan de prediking zingen wij Psalm 68, het 11e vers. Gewis hoe hoog de nood mag gaan, God zal zijn vijandskop verslaan. En wat er verder volgt, 68, het 11e vers na het amen van de prediking. Gemeente des Heren, wanneer we vanmorgen een begin maken met de geschiedenis van David en Goliath, dan is het duidelijk dat we voor ons hebben liggen een van de meest bekende en geliefde geschiedenissen uit het leven van de man naar Gods hart. Een geschiedenis die behoort tot de favorieten bij onze kinderen. Ze zingen daar hun versjes van. Ik herinner me nog toen mijn kinderen klein waren, dat het elke keer bij ons door de huiskamer klonk van Goliath die groot was en David was maar klein. En toch heeft hij het gewonnen van die sterke Filistijn. En ik denk aan dat indrukwekkende lied dat de negers zingen. Met dat hele simpele refrein dat elke keer weer terugkeert. En David had een steen in zijn hand. En we zien voor ons misschien de tekening die in sommige kinderbijbels staat van die herdersknaap, een jongen toch eigenlijk nog maar, die dan met die slinger boven zijn hoofd staat. En vol spanning zit je als het ware te kijken totdat die steen eruit vliegt. Zo is het toch, gemeente. De geschiedenis van David en Goliath is een geschiedenis die tot onze verbeelding spreekt. Maar preken, hoezeer het ook een voorrecht is wanneer de Heer je de gave geeft om ook een beetje beelden te kunnen vertellen. Preken is toch nog wat anders dan een spannend verhaal vertellen. Preken is naar de gemeente toekomen met een boodschap van Gods wegen en zeggen: mensen, dit heb ik u namens de Heer te zeggen. Dit woord moet ik aan uw hart leggen. Dit woord moet ik in uw leven neerleggen. En het is een boodschap voor u en voor jou en voor mij. Vandaag, hier en nu. En de vraag die zou op kunnen komen, kan dat nou eigenlijk wel met een geschiedenis zoals in onze tekst? Kun je over zo'n geschiedenis nou eigenlijk wel preken? Zit daar een boodschap in? Kun je daar zelfs, en dat heb u misschien uit mijn woorden al wel begrepen, meer dan eens over preken? Kun je daar zelfs rond het heilig avondmaal over preken? Zodat het duidelijk wordt dat er een lijn loopt tussen deze spannende geschiedenis en dat indrukwekkende gebeuren in het midden van de gemeente als het brood wordt gebroken en de wijn wordt vergoten als een teken en een zegel van het lichaam en het bloed van de Heere Jezus Christus. Dat kan, gemeente, omdat wij in onze tekst meer hebben dan alleen maar een volksverhaal. Dat vol spanning werd doorverteld vroeger van de een naar de ander, rondom de kampvuren die oplichten in de nacht. En omdat we hier ook meer hebben dan alleen maar vaderlandse geschiedenis van het volk Israël. Omdat we hier te maken hebben, gemeente, met heilsgeschiedenis. Geschiedenissen dan, waarin de Heere Jezus Christus als de grote zoon van David, die de wortel van David tegelijk is, die uit David voortkomt, maar uit wie David ook al is voortgekomen, hier wordt geopenbaard en bekendgemaakt. En als het goed is, maar ik herhaal de dingen nog maar even, omdat het immer vakantietijd is en de een die is er wel eens en de ander die is er weer niet. Als het goed is, weten we dat inmiddels, omdat we nou al voor de derde keer van deze vier preken die we nou met deze erbij gehouden hebben, gezongen hebben met Psalm 89 vers 9 van die held, bij wie God hulp heeft besteld voor zijn volk. En dat we dan allereerst van David zingen, dat is duidelijk genoeg uit de woorden die we hebben gezongen. Ik heb David, mijn knecht, mijn gunsteling gevonden. Maar dat we dan allermeest als nieuwtestamentische gemeente van de Heere Jezus zingen. Ik hoop dat u dat ook doorhebt. Elke keer weer, als die psalm die ik de tune noemde, zonder oneerbiedig te willen zijn, die bij deze serie past, gezongen wordt. Het gaat erom, gemeente, dat in deze geschiedenis Hij in wie God zijn volk verlost, wordt geopenbaard door God en wordt gekend door dat volk dat verlossing nodig heeft. Nu, zo willen we vanmorgen een begin maken met die geschiedenis van David en Goliath. En vanmorgen horen we eigenlijk alleen nog maar een vraag opklinken. Het antwoord dat moet, al zal ik het uiteraard niet na kunnen laten om het aan het eind toch even te noemen, maar dat moet wat wachten. Deze vraag: wie is de man die Israël verlost? En we ontdekken vanmorgen, dat is de vraag ten eerste, bij de verschijning van Goliath. Ten tweede, van het bevreesde Israël. Ten derde, naar Gods nog onbekende held. Wie is de man die Israël verlost? Dat is de vraag bij de verschijning van Goliath. Van het bevreesde Israël naar Gods nog onbekende held. Als u het goed vindt, gemeente, dan wil ik aan het begin van deze preek eigenlijk eerst even ingaan op een eigenaardige moeilijkheid die zich voordoet in het begin van de Davidsgeschiedenis. Sommigen van u hebben mij daar ook al op gewezen in de afgelopen tijd. We hebben de vorige keer in 1 Samuel 16 aan het einde van dat hoofdstuk gezien hoe David is binnengekomen in het hof van Saul en hoe hij door Saul wordt bemind en door Saul tot zijn wapendrager wordt gemaakt. Maar als u nou wat verder leest in hoofdstuk 17, dat vanmorgen voor ons open ligt, dan krijgen we de indruk dat David tot op dat ogenblik een onbekende is geweest voor Saul. Er zijn nogal wat geleerden die graag willen bewijzen dat de Bijbel niet het onfeilbare woord van God is. Je merkt dat immers aan allerlei kanten, dat mensen er zo graag onderuit willen. Die zeggen, zie je nou wel, dat klopt allemaal niet. Je hebt een paar van die volksverhalen, die staan naast elkaar en het klopt niet allemaal met elkaar. Nou ja, zo moet je de Bijbel maar lezen, als een boek van mensen waarin misschien ook wel eens iets van God staat. Maar om aan de ene kant te laten merken dat ik om de problemen niet heen loop, problemen waar onze jonge mensen soms toch geweldig mee kunnen zitten. En aan de andere kant ook een antwoord te geven op dat probleem, zeg ik, mensen, het is niet zo moeilijk. Want als David aan het hof van Saul komt, zo hebben we dat vorige week zondag immers gezien, dan wordt Saul niet alleen verlaten door de Heilige Geest, maar dan wordt hij ook verschrikt door een boze geest die van God komt. En ik wil dat nog een keer nadrukkelijk onderstrepen, omdat er waren die zeiden, dat is me niet helemaal duidelijk geworden, een boze geest van God. Kan dat? Ja, dat ziet u hier en dat ziet u meer in de schriften. Dat de Heere uiteindelijk ook beschikt over de machten van de duisternis. En dat de Heere ze soms inzet tot zijn dienst. Zoals hier om die Saul, die zich van God heeft afgekeerd, te verschrikken. Nou, u voelt toch wel aangemeend, in zo'n situatie is een mens nog niet direct in de stemming om zich bezig te houden met anderen in zijn omgeving. Als je zo door een boze geest van God wordt verschrikt, dan ben je zo in jezelf gekeerd. Dat je dat amper hoort, en ze hebben dat wel gezegd toen David daar voor het eerst kwam om zijn versjes te spelen. Dat is nou David, de zoon van Isaï, en Saul die dacht is wel goed, alleen toen hij die muziek hoorde. Toen knapte hij daarvan op en dat was al heel wat. En als het weer over was gegaan, die aanvallen, dan ging David, en zo hebben we dat in vers 15 van onze tekst gelezen, gewoon weer terug naar huis. En dan was hij gewoon weer de herdersknaap die achter de schapen van zijn vader aanliep en daarop paste. En we kunnen hoofdstuk 16 rustig zo lezen, de tekst die laat dat ook toe. Dat het niet direct bij de eerste keer is geweest dat Saul David lief kreeg. Het was niet zoals we dan wel eens een keer zeggen, liefde op het eerste gezicht. En dat Saul maar één heeft gezegd, die David, die moet mijn wapendrager zijn. Het kan heel best, en zo zal het ook wel het geval zijn, dat David pas na dat gebeuren met Goliath in ons hoofdstuk tot wapendrager is benoemd door Saul. En dat Saul toen interesse voor hem kreeg. En dat Saul toen nadrukkelijk de vraag stelde, wiens zoon is hij? Dat is niet zo'n wonder. Saul had immers aan de man die Goliath zou verslaan zijn eigen dochter beloofd. Kijk, en als er eens een keer een jongen met een van je vrienden binnenkomt lopen, dan zeg je wel eens, van wie ben jij erin? Maar als er op een gegeven ogenblik een jongen bij je binnen de deur komt, die misschien wel eens een keer je schoonzoon zou kunnen worden, die naar de hand van je dochter dient. Nou, alle broeders hier in het midden en alle zusters die kinderen hebben in die leeftijd of al hebben gehad, die zijn dat met me eens natuurlijk. Dan kijk je er toch wat anders tegenaan en dan zeg je, ik wil toch wel een beetje weten wat voor vlees ik in de kuip heb, want ik geef mijn dochter toch ook liever niet zo aan iedereen mee. Nou, zo moet u die verhouding van 1 Samuel 16 en 1 Samuel 17 heel gewoon lezen, gemeente. Dat Saul in die situatie, en toen had David ook een geweldige indruk op hem gemaakt, wat meer aandacht voor hem kreeg. Maar zover zijn we op dit ogenblik nog niet, want onze tekst begint ermee te vertellen dat er weer eens een keer oorlog komt tussen Israël en de Filistijnen. Dat is, als u de Bijbel een beetje kent, niet voor het eerst en het zal ook niet voor het laatste zijn. U weet het misschien dat die Filistijnen zowat tegelijkertijd als Israël het beloofde land Kanaan waren binnengekomen toen Israël vanuit Egypte kwam, waar ze slaven waren geweest gedurende eeuwen. Toen waren ze aan de oostkant het land binnengekomen over de drooggelegde bedding van de rivier de Jordaan bij Jericho. En in diezelfde tijd kwamen de Filistijnen van overzee. Ze kwamen vermoedelijk uit Kreta. En ze zochten een plek om te wonen en ze vestigden zich in een vrij smalle strook land aan het begin, daar aan de Middellandse Zee, in steden waarvan de namen vandaag nogal eens in de krant staan. Een stad als Gaza bijvoorbeeld, en Askelon, en Gat, en zo nog een stuk of wat. En u voelt het wel aan, toen van dat oosten Israël Kanaan binnenkwam en van het westen de Filistijnen, toen botste dat in het beloofde land op elkaar. En toen kwam daar een voortdurende strijd om het bezit van dat land. Het ging voortdurend om de vraag, zal dat land Kanaan in de toekomst Israël heten? Of zal het Filistea heten? En als ik de naam dan noem, zoals hij in de loop van de eeuwen wat verbasterd is, Palestina, dan heb u ineens het actuele nieuws uit de krant van deze week voor u. Want dan zegt u, dat is vandaag nog aan de hand daar in het Midden-Oosten. Zal dat land Israël heten? Of zal het Palestina zijn? Dat is de grote vraag. Zal dat land toebehoren aan het volk dat het als een erfdeel van de Heere ontvangt omdat het gelovig leeft uit de beloften Gods? Of zal dat land het bezit worden van mensen die vertrouwen op het pure kracht van hun wapens en van hun sterkte? Je kan de vraag zelfs uitbreiden, gemeente, want Kanaan staat vaak symbolisch voor de hele aarde. Wie zullen de aarde bewonen? Zullen dat de mensen zijn van de brute kracht en van de grote wapens, de mensen van de atoombom, waar we de afgelopen week weer aan herinnerd zijn, de mensen van de revolutie, de mensen die zeggen, wij grijpen ernaar en we vechten door totdat we het gewonnen hebben? Of zal het zachtmoedig volk dat van de Heer en van zijn genade leeft de aarde beërven? U voelt wel aan, gemeente, er zit nogal wat in deze geschiedenis wat voor ons persoonlijk van groot belang is. Want als ik dat lijntje vanmorgen toch maar even mag doortrekken, jonge mensen, dat bepaalt toch immers de keuze in jouw leven. Je wilt toch niet graag aan de kant van de verliezer staan? Je wilt toch graag aan de kant van de overwinnaar staan? Nou, wie zal het nou winnen? Wie zal vandaag winnen in onze wereld? Het paarse kabinet dat ons wil doen geloven dat de mens van de apen afstamt omdat God niet bestaat? Of het zachtmoedige volk? Dat zegt hoe het ook gaat, maar God geeft zijn volk de zegen. Het volk dat zijn psalmen vanmorgen al mee mocht zingen. En dat zegt, dat is de toekomst. En misschien zong er wel een moeder mee die dacht, nou hoop ik dat mijn zoon het dus begrijpt. En dat hij snapt dat hij op het verkeerde paard werd. Nou, die Filistijnengemeente, die zijn dus dat beloofde land binnengekomen en die hebben met Israël gestreden en die hebben inmiddels een aantal flinke klappen opgelopen in de strijd met Israël, want sinds het optreden van Samuel is het volk naar God teruggeroepen en heeft God voor het volk gestreden en ook in het begin van het optreden van Saul is dat het geval geweest, maar nog is het een machtig volk. Misschien hebben ze er wat van gemerkt dat het onder Saul in Kanaan, in Israël toch niet meer helemaal zo lekker zit. Maar hoe dan ook, ze zijn weer eens een keer hun legers gaan mobiliseren. En het is alsof je de geschiedenis leest van het voormalige Joegoslavië. Ze hebben hun legers weer ingezet en ze zijn opgerukt tot diep in het grondgebied van Israël en van Juda. En ze zijn inmiddels al gevorderd tot Sogo. Ik weet niet of u dat wat zegt, ik heb het ook na moeten kijken. Maar Sogo, dat ligt vanuit het land van de Filistijnen lijnrecht op de weg naar Bethlehem. En in Sogo ben je nog maar ongeveer 25 kilometer van Bethlehem verwijderd. Dat moet u onthouden. En daar ontmoeten dan die Filistijnse legers hun tegenstanders, want Saul heeft zijn leger ook gemobiliseerd, is in de haast naar het zuidwesten afgetogen en heeft zijn leger stellingen doen innemen op de hellingen van het Eikendal. En aan de andere kant graven de Filistijnen zich nou in. En dat Eikendal, dat ligt er tussenin. En blijkbaar hebben die legers toch een bepaald evenwicht gevonden, want geen van beide durven ze af te dalen om de stellingen van een ander te bestrijden, omdat iedereen wel aanvoelt. Als je in het dal afdaalt en je gaat vervolgens tegen de hellingen op, dan ben je altijd in de minderheid, in een onvoordelige positie, tegenover dat leger dat daar op de bergen ligt. Weer zegt u, denk u maar aan de verhalen die u afgelopen week hoorde van Dubrovnik. Als je daar ergens boven in de bergen zit en je kunt daar je geschut opstellen, dan kun je prijsschieten naar wat er daar beneden zich beweegt. En zelf ben je betrekkelijk veilig. En in die situatie, gemeente, gebeurt dan dat indrukwekkende dat onze tekst ook beheerst en ook de geschiedenis die erop volgt, dat daar ineens een beweging komt op een goede dag in de legers van de Filistijnen en dan komt er een man naar voren stap. Een kampvechter wordt hij genoemd en zo kan je hem inderdaad het beste aanduiden, denk ik. Goliath heet hij en hij is afkomstig uit Gat. Elders in de Bijbel blijkt dat hij behoord heeft tot de stam van de Enakieten, de kinderen van Enak, die reuzen waren, vertelt de Bijbel. Misschien is er iemand die zich herinnert die geschiedenis van de verspieders, die vanuit de woestijn werden uitgezonden en die bevend als juffershondjes tenminste 10 van de 12 terugkwamen, omdat ze zeiden, het is een mooi land, het is een prachtig land, maar daar wonen reuzen. Nou, in hun ogen zijn wij sprinkhanen. Ene stap met zo'n grote voet en je bent verpletterd. Maar u weet misschien ook dat Jozua, die voor die reuzen niet bang was, omdat hij ervan overtuigd was dat God aan hun kant was en dat God voor zijn volk zou strijden, dat Jozua die kinderen van Enak verslagen had. En er was een schamele rest overgebleven en die was gevlucht en die had een onderdak gevonden in de steden van de Filistijnen, onder andere in Gat. En hier heb je er nou zo eentje, gemeente. Het is niet voor niks dat hij ons uitvoerig beschreven wordt. Een man volgens de meest beperkte gegevens is hij minstens 3 meter lang geweest. Als u dan bedenkt dat de mensen in die tijd maar betrekkelijk klein waren, hooguit 1,5 meter, dan is dat een kerel geweest 2 keer zo groot als een normaal mens. Ik heb geprobeerd me dat eventjes voor te stellen door mijn jongste zoon en mijn oudste kleinzoon naast elkaar te zetten. Nou, zoiets heb je dan gemeend. Dan zeg je, dat is geen partij natuurlijk. Dat is toch iets geweldigs. En die man, die komt dan me niet zo aanstappen met zijn blote handen, maar zoals hij eraan komt wandelen, is het een compleet fort, een wandelende tank gemeente. Ze hebben hem van boven tot onder in het koperbrons gestoken. Een pak dat maar liefst 80 kilo zwaar is. En dat geschubt is, zodat je je er toch in kunt bewegen. Maar dat betekent dat als die man eraan komt, dan rammelt hij net als een tank die aankomt rammelen over de straten. En bovendien, dat koperbrons, dat heeft geschitterd en dat heeft geglanst daar in de stralen van de oosterse zon, dat je er soms bijna niet naar kon kijken, omdat je ogen de pij van deden. Indrukwekkend. En daarbij heeft hij een zware spies met een ijzeren punt, dat was in die tijd moderne bewapening. 8 kilo was alleen die punt. Een werpspies. Een zwaard waarvan David later eens een keer heeft gezegd, zo'n zwaard heb ik nooit meer gezien, zijns gelijke is er niet. En er loopt dan ook nog een wapendrager voor hem uit die een schild voor hem draagt. Ik weet niet of u het zich een beetje kunt voorstellen. Maar als je dat kunt, gemeente, dan zeg je, dat is iets waar je van kan gaan dromen als je daar 's avonds over gelezen of iets van gezien hebt. Dat is iets waar je nachtmerries van kunt krijgen. Dat je dat in de droom naar je toe ziet komen, stap voor stap. Rammelend en rinkelend en dreunend en door niks tegen te houden. En die man die staat daar dan, gemeente, en die gaat daar dan een voorstel doen met zijn grote stem die weerkaatst wordt door de hellingen waar tegen de legers liggen. En die zegt, ik stel voor dat we niet als legers met elkaar vechten, maar dat er een mannetje door Israël wordt uitgezocht. Jullie mogen zelf weten wie. En die komt hier om met mij te vechten. En als ik het verlies, dan zullen de Filistijnen jullie dienen. En als die man van jullie het verliest, dan zullen jullie ons dienen. En zo daagt die Israël uit. En zo staat hij daar te brallen en te schreeuwen. Als zou je bijna zeggen, zo'n opgepoetste aap die 1 stuk spierballen is. En hij braakt zijn verwensingen over dat Israël uit als er niemand komt. En bovendien, hij vervloekt de God van Israël, die hij haat met een duivelse haat. Nou, gemeente, u voelt natuurlijk wel aan, dat is een noodsituatie waarin dat Israël in de dagen van David terechtkomt, zoals ze dat in een hele tijd niet hebben meegemaakt. Want wie durft er nou tegen deze man op te treden? En wie kan het nou ooit van zo'n wandelende tank winnen? En tot hiertoe is het allemaal spannend, gemeente, tot hiertoe lijkt het misschien allemaal een beetje op een film, maar er is hier meer aan de hand. En ik zei al dat het Filistijnse leger waar Goliath toe behoorde onderweg was linea recta naar Bethlehem. En dat is niet toevallig, gemeente, want daar in Bethlehem, en dat hebben we inmiddels gehoord, daar is de Heer begonnen een nieuw begin te maken voor zijn volk, om dat volk te verlossen van al zijn vijanden. Daar in Bethlehem is de Heere begonnen te doen wat we nou wel zo vaak hebben gezongen, dat ik hoop dat u het uit uw hoofd kent en dat u het met uw hart mee mag zingen. Ik heb bij een held voor Israël hulp beschoren. Heeft David geroepen, David aangewezen, David gezalfd en bekwaamd. En Israël weet er nog niks van. Maar merkt u hier wel dat de duivel het wel weet?
Die duivel is altijd zo goed op de hoogte van het handelen van God gemeend. Want hij heeft overal zijn trawant, hij heeft overal zijn mensen van de inlichtingendienst. En dan is het die duivel die de Filistijnen op Bethlehem afstuurt. Dat wil zeggen, er is hier maar niet een soort stammenoorlog aan de gang. Het is hier niet met andere namen een gevecht tussen Kroaten en moslims en Serven. Maar hier heb je de strijd tussen het slangenzaad en het vrouwenzaad. Waarbij het slangenzaad erop uit is om het vrouwenzaad te doden. Hier zie je die grote oude draak waarvan de openbaring nog spreekt. Die op de loer ligt om het kind te verslinden, waardoor de Heere zijn volk wil verlossen. Dat moet u zien, gemeente. Daarachter Goliath, daar rukt de hele wereld op om het volk van God te vernietigen. Daar in Goliath, daar ziet u de zonde vlees en bloed geworden om het van het volk van God te winnen. Daarachter Goliath, daar ziet u de duivel in eigen persoon. Hij noemt zichzelf ook de Filistijn. Dat wil zeggen, in hem is de antigoddelijke kracht die in het Filistijnse volk openbaar wordt, vlees en bloed geworden. Een soort oud-testamentische antichrist die erop uit is om Gods plannen te doorkruisen. En de bedoeling is ook volkomen duidelijk, gemeente, u leest dat in vers 9. Zo zult gij ons tot knechten zijn en ons dienen. Dat is de enige bedoeling, gemeente, dat dat volk dat door de Heere verlost is uit de slavernij van Egypte, niet in vrijheid zal leven in het land dat God hen geeft, maar dat ze slaven zullen zijn van de Filistijn. Dienstknechten van de wereld, dat zit erachter. Gods verbondsvolk moet niet verlost worden van al zijn vijanden. Gods verbondsvolk moet tot slaaf worden gemaakt van de duivel en van de wereld en van het menselijke vlees. En als die duivel ze maar uit de handen van Gods gezalfde verlosser kan houden, daar is die op uit. Gaat u nou de lijnen zien lopen, gemeente? Want zo is het eigenlijk altijd weer in de Bijbel. Dat ziet u ook als de Heere Jezus in Bethlehem geboren wordt. Dan stuurt die duivel er immers Herodes met zijn legers op uit om de verlosser van God te doden. En dat ziet u toch ook als de Heere Jezus begint met zijn optreden onder Israël. Nee, dan komt de duivel niet meer met geweld, want hij ontdekt wel dat hij met geweld soms niet zo ver komt. Maar dan komt hij met list en dan komt hij de Heere Jezus verzoeken in de woestijn. Maar het gaat om datzelfde, gemeente. Dat er geen verlossing zal zijn. Het gaat erom dat de mensheid eeuwige slaaf zal zijn van Gods grote tegenstander. En dan ontdek je in onze tekst dat de duivel precies weet van welke kant de verlossing moet komen. Waar David door de Heere wordt aangewezen, en daar wil hij naartoe, want hij moet die David zien te pakken te krijgen. Nieuwtestamentisch, gemeente, waar de Heere Jezus Christus met zijn verlossende macht verschijnt, daar verschijnt de duivel ook. En of hij dan verschijnt als een briesende leeuw of als een engel des lichts, of hij dan verschijnt in het groot of in het klein, maar daar moet hij wezen. Christus bouwt zijn kerk, Satan zet er een kapel naar. Christus doet zijn aanvallen op de stad mensenziel om een mensenkind te bekeren tot God en hem het leven te schenken. En Satan zet al zijn legers in om die aanval te keren. En als hem dat niet lukt om na die tijd die stad mensenziel weer terug te winnen. Het is altijd hetzelfde, gemeente. God die zondaren zoekt te verlossen. En de Satan die ze tot slaven wil maken. Soms met geweld, vaak met list. Maar het gaat er altijd om dat je slaaf wordt. Dat je dienstbaar wordt. En de duivel beschikt over een geweldige macht, want dat is een brok vlees, gemeente, wat daar in die Goliath komt aanwandelen door het Eikendal. De Filistijn, één brok vlees, moet je die spierballen zien, moet je zien die kracht om die werpspies te smijten en dat zwaard te hanteren en die spies als een eikenboom en als een weversboom te stoten in het hart van zijn tegenstander. En wat een geweldige zuigkracht gaat er van hem uit. De verleiding van de Satan, de verzoeking van de vorst der duisternis. In paradijs al. Eet van die boom. En je zult als God zijn. Moest kijken. Wat een begeerlijke vrucht. En in de spreuken. Als het gaat over de vreemde vrouw. Gestolen wateren zijn zoet, jongen. Probeer het nou maar eens.
Hebben we dat door, gemeente? Kijk, wij leven nou in de situatie dat we een eindje verder zijn in de heilsgeschiedenis en de Satan heeft de Heer Jezus Christus moeten laten gaan. Daar komt hij niet meer bij, tot in der eeuwigheid niet. In de hemel kan hij niet meer komen. Christus zit in de troon. Maar nou is het hem wel te doen om mensen tot wie de Heer Jezus Christus komt. En dat wil zeggen allereerst tot het volk dat leeft op het erf van het verbond waar het evangelie van de Heer Jezus wordt verkondigd. Met de bedoeling dat dat evangelie zondaarsharten zal inwinnen voor koning Jezus. Zodat ze gaan buigen voor hem. Hebben we dat door, jongeren? Zitten misschien wel jongeren hier in de kerk die zeggen, ik wil vrij zijn. De duivel zegt, joh, je hebt groot gelijk. Ga jij je eigen gang maar. En ondertussen denkt hij stiekem, stommerd. Mag ik het maar heel ronduit zeggen, heel eerlijk. Dat is een taal die we verstaan. Hij denkt, stommerd, je denkt dat je vrij bent. Ik maak je alleen maar tot een slaaf. En is hij vandaag ouderen. En die zeggen, och, ik kan er best tegen hoor, dat ik een eindje met de wereld meega, want ondertussen weet ik toch wel waar het op aankomt. En die duivel denkt, je gaat je gang maar. En ondertussen denkt hij, suffert, je bent al veel verder in de greep van de wereld dan dat je er zelf erg in hebt. En je houdt jezelf nog een beetje overeind met een christelijke voorgevel, maar daarachter is het puur wereld. En daar is niks van de Heere Jezus Christus. Gij zult ons tot knechten zijn. Gemeente, hebben we dat door dat de duivel daarop uit is, gemeente? En zitten er misschien vanmorgen mensen in de kerk die als ze eerlijk zijn moeten zeggen, het is waar ook. En als ik heel eerlijk ben, dan merk ik dat in mijn eigen leven ook. Je zag dat toch bij die verloren zoon? Die dacht ook dat hij het geschoten had. En tenslotte zat hij daar achter de varkens van iemand die zei, nou ja, doe dat dan maar voor me. Je hebt niks meer in te brengen. En dan denk ik, gemeente, aan Gomer, de vrouw van Hosea, die het zo'n duffe boel vond in het huis van de profeet, dat ze op een gegeven ogenblik de benen nam. Want ze wou ook wel een beetje feest vieren en ze wou ook wel een beetje de bloemetjes buiten zetten. En ze wou ook wel eens een keer een zaterdagavond dansen in de armen van een andere man. Maar het slot van het liedje was wel, gemeente, dat ze een slaaf werd. Van het minste soort dat er is. Een hoer die voor haar pooier de kost moest verdienen met haar eigen lichaam. Om het niet meer te noemen, gemeente, dan denk ik aan de vrouw van Lot. Die dacht ook dat ze vrij was toen ze daar in Sodom woonde. Maar pas toen ze eruit moesten, bleek dat ze eraan vast zat. En ze kwam tenslotte met Sodom om. Al werd ze eruit gehaald. Nou is heel eerlijk vanmorgen, gemeente. Is dit misschien uw geschiedenis? Is dit misschien jouw geschiedenis? Dat je als je heel eerlijk bent, en dan zijn we al een eindje verder. Dat je zegt van, ik doe de zonde maar niet alleen meer, maar ik ben er een slaaf van. Dat zie je natuurlijk bij alcohol, dat zie je bij drugs, maar dat zie je bij gokverslaving, dat zie je bij mensen soms in hun werk. En dat zie je als iemand aan een vreemde vrouw verslingerd raakt. Dat je eraan verslaafd raakt. Dat is al een stukje winst, gemeente, als iemand dat eerlijk gaat herkennen. Maar dat je eraan verslaafd raakt. Dat als je eerlijk bent, zegt, ik zeg dat wel tegen mijn vrouw. En ik zeg dat wel tegen mijn vader. Moet je eens horen, ik ga niet verder dan wat ik wil. En als ik wil, dan breek ik ermee. Maar diep in je hart weet je dat je het niet meer kunt.
Diep in je hart weet je dat je slaaf bent geworden. Gij zult ons dienen, zegt Goliath. En weet u wat nou het grote probleem is, gemeente? Dat begint vaak heel simpel. Maar het is wel een proces. En je ziet ze ook in ons midden. Bij wie dat proces tot verharding leidt. Zodat ze tenslotte menselijk gesproken niet meer te redden zijn. Stapje voor stapje in de strikken van de vijand. Oh, die duivel die belooft van alles en nog wat. En die duivel die biedt je de hele wereld aan. En die duivel die heeft zo'n verleidende stem. Je zou kunnen zeggen dat de ster vandaag bij de duivel in de leer is geweest. Ik denk nog alleen maar aan de manier waarop de krasloterij wordt aangeboden. Dan hoor je dat fluisterstemmetje. En dan denk je, nou worden er weer mensen geprobeerd. Ja, wat zal ik een keertje proberen? Stel je voor 12.500 gulden. Eén keertje, nou verder niet meer. Nou zo is die duivel nou bezig, gemeente. Alleen als hij sterk genoeg meent te zijn, dan werpt hij zijn masker af. En dan zegt hij, nou heb ik je. Mijn slaaf. En wie is de man die uit zijn hand verlost? En zo staat Goliath aan de brallen, gemeente, en dat hekent al tussen Sogo en Azeka. Geef mij een man, het kan me niet schelen, wie jullie mogen het zelf weten, maar laat hij met me strijden. Ja, en dan blijkt er niet eentje te zijn, gemeente. Saul en gans Israël, ze vrezen voor Goliath. En even verderop lezen we dat elke keer als hij weer voor de dag komt, dan vluchten ze naar hun tenten. Zo benauwd zijn ze, er is niemand. Zegt iemand, niemand? Saul dan? Hij is toch de gezalfde koning? Hij is toch die koning tegen wie God heeft gezegd, jij zult voor het volk strijden en ik zal je er de krachten voor geven. En hij steekt toch tenslotte ook nog een heel hoofd boven de andere mensen uit. Bij Goliath is nog wel geen reus, maar het is toch niet een klein mannetje? Zo laat het afweten, gemeente. Abner dan, zijn generaal, een dapper man wordt hier in de Bijbel genoemd. Nou, Abner komt ook niet voor de dag. Jonathan dan, de zoon van Saul, man die een vrij korte tijd geleden in een andere strijd met de Filistijnen nog heeft getoond dat hij zijn mannetje staat, toen hij samen met zijn wapendrager, met zijn tweetjes, een hele bezetting van de Filistijnen over de kling had gejaagd. En toen hij dat deed, nadat hij tegen zijn wapendrager had gezegd, God kan net zo goed door weinigen verlossen als door velen. We gaan erop af, joh. Maar blijft Jonathan nu? Je zou de indruk krijgen, gemeente, dat Jonathan is aangetast door de algehele malaise. En misschien moet je wel zeggen dat daar blijkt hoe gevaarlijk het is. Als je zit te midden van zo'n verwereldelijk verbondsvolk dat met God geen rekening meer houdt. Gans Israël, dat volk van God, gemeente, dat in het verleden gezien heeft dat de Heere voor ze strijdt. Maar er is er niet eentje die als Jozua zegt, de Heere zal voor ons strijden en we hebben God aan onze kant en hun schaduw is van hen geweken. Er is niemand die eraan herinnert dat de naam des Heeren een sterke toren is en machtiger is dan een machtig leger, niemand. Hoe kan dat nou? David die zegt het straks, gemeente, eindje verderop. Dan zegt hij, het hart is hen ontvallen. Ze hebben geen hart meer. En als ik u dan vertel dat het Hebreeuwse woord voor hart in onze taal terecht is gekomen. Een woord dat u wel kent, het woordje lef. Dan zegt David, ze hebben geen lef meer. De moed is ze in de schoenen gezonken. En dan zeg ik, gemeente, daar heb je nou de diepste oorzaak. Een verbondsvolk dat God kwijtraakt, heeft geen lef meer. Want dat heeft God tegen. En dat is het hele verschil, zegt de Bijbel. Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Maar als je God tegen hebt. Er is een psalmdichter die ervan zingt, zo ik niet had geloofd, dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. En zegt, daar moet ik gewoon niet aan denken. Hij maakt de zin dan ook niet af in die psalm. Daar moet ik gewoon niet aan denken. Dat ik God God niet mee hebt. Maar gemeente, hier verkeert Israël in zo'n situatie dat het God niet meer mee heeft. En dan heeft de mens geen hoop meer. En dan heeft de mens geen lef meer. En dan heeft de mens geen hart meer. Dan heeft hij alleen maar vrees en dan kan hij alleen maar omkomen. Dan ziet hij alleen maar leeuwen en beren. Israël heeft geen verweer, geen antwoord meer, omdat Israël geen zicht meer heeft op God. Hebben wij het wel? Trek de lijnen maar weer door, gemeente. Hebben wij het wel? Dan zegt iemand, dominee, daar heb ik geen problemen mee, want van die strijd waar u nou van vertelt, daar weet ik niks van. Wat? U zegt, ik geloof dat u ervan schrikt. Nou, daar schrik ik van, gemeente. Daar schrik ik van als er hier iemand in de kerk zit die zegt, van die strijd heb ik geen last. Want we hebben net gezien, als de duivel ook maar ergens iets van God en van de Heere Jezus vermoedt, dan komt hij erop af. En dan komt hij daar met zijn aanvallen. En als u en jij nou vanmorgen zeggen dat je daar geen last van hebt, zou het dan ook kunnen zijn dat die duivel bij u en bij jou niks van de Heere Jezus en niks van God ontdekt? De Serviërs in Bosnië die vallen Srebrenica niet meer aan vandaag. Want er zijn geen vijanden meer te vinden, dat is hun eigen grondgebied geworden. Als de Satan en de wereld en uw eigen vlees u niet aanvalt, zou dat dan ook kunnen zijn, omdat u grondgebied van de duivel bent? Omdat u met alle godsdienstige vernis helemaal hem toebehoort? Of denkt u nog dat u het in eigen kracht kunt winnen? En dat u met uw eigen wapens tegen deze vijand bestand bent. Toen Saul en Israël deze woorden hoorden, toen ontzetten ze zich en ze vreesden. Kent u dat nou ook, gemeente? Zo'n situatie waarin je het gevoel hebt, nou worden me alle wapens uit de handen geslagen. En dan worden me alle ontschuldigingen ontnomen. En nou heb ik geen wapen en nou heb ik geen macht meer over. Nou heb ik geen antwoord meer op de beschuldigingen. Nou heb ik geen geld meer om mijn schuld te betalen. En nou kan ik God niet meer ontmoeten. Ja, maar zegt iemand dom, meneer, we moeten toch langzamerhand weer naar het eind toe. En ik zit met een grote vraag langzamerhand. Waar is David? En u mag dat vragen. Want als u er bij alle vorige diensten bij bent geweest, dan heb u inmiddels met mij 3 keer gezongen. Ik heb bij ene held voor Israël hulp beschoren. Hem uit het volk verhoogd. Hem had ik uitverkoren. Ik heb David, mijn knecht, mijn gunsteling gevonden. David, de zoon van Isaïe uit Bethlehem, door de Heere aangewezen, door de Heere geroepen, door de Heere gezalfd, heeft gezegd, deze is het. Maar waar blijft David nou in deze noodsituatie? Hij is er wel. Is het u wel opgevallen, gemeente, dat dat ook in onze tekst staat? Al speelt David in die hele geschiedenis nog geen rol, hij is er wel. Dat hebben we gelezen in vers 12 en volgende. David, nu de zoon van een Efratitische man uit Bethlehem in Juda, de jongste die 8 broers had en zijn vader heette Isaïe en die was te oud geworden. Maar David is niet in het Eikendal, gemeente, waar Goliath staat te brallen en waar Gods volk in nood is. David is niet in het leger en als u het goed hebt gelezen, gemeente, dan hebben ze toen het leger uittrok ook gezegd, we hebben hem niet nodig. Want in het leger hadden ze Isaïe niet nodig, want die was oud, afgaande onder de mannen. Nou, oude mannen moet je niet in de oorlog hebben, daar heb je alleen maar last van. Maar zijn 3 andere broers, die oudste, de grootste. Tuurlijk, dat is toch zo? In de oorlog moet je toch grote mensen hebben, moet je toch sterke mensen hebben, moet je toch mensen hebben die wapens hebben waarover ze kunnen beschikken en die ze hanteren. David de kleinste. Heb u het wel gelezen in ons tekstgedeelte, gemeente? De kleinste. Joost ziet op. Ik zeg nog maar heel simpel, dan snappen de kinderen het ook. Oorlog voeren is toch geen kwajongenswerk? Daar kunnen we jou niet bij gebruiken. Ga jij nou maar op de schapen passen? De trialste, de grootste. Eliab, die sterke kerel waarvan Samuel zelfs dacht, dat zal de koning van Israël kunnen zijn. Die moet je in de oorlog hebben, blijf jij maar thuis. Maar is David gemeente? David is gewoon bij de schapen van zijn vader. Hij is er wel, maar hij is nog niet aan Israël geopenbaard. En niemand kent hem en niemand komt hem halen. En er is niemand die tegen koning Saul zegt, zullen we nog gauw David gaan roepen, want dat is de held bij wie God hulp heeft besteld. Is er nou niemand die naar hem toe kan vliegen en hem daaruit het veld kan roepen, kom alsjeblieft en help ons, want Gods volk is in nood. Niemand. En zo blijft de nood en 's morgens en 's avonds staat daar die grote kerel te brallen en te brullen en te vloeken. Wie is de man die voor Israël strijden zal? 40 dagen lang. Zit u ook met een vraag, gemeente? De vraag waarom? Waarom God nou zo lang wacht en waarom God niet meteen de eerste dag die Goliath erop afstuurt? Het antwoord vindt u in het slot van onze tekst, in dat getal 40. Het 40 is in de Bijbel het getal van de voorbereidingstijd. In dat getal 40 zegt de Heer, het is nog geen tijd. Er moet eerst nog wat gebeuren. De Heere heeft David geroepen, de Heere heeft David aangewezen, de Heere heeft David gezalfd, de Heere heeft David aan het hof gebracht. Nou moet de Heere eerst nog wat doen. Zal David echt als verlosser van Israël kunnen optreden, hij moet plaats voor hem maken. Die 40 dagen die dienen, gemeente, om Israël zijn nood en zijn ellendigheid recht te leren kennen. Dat ze gaan zien, wij kunnen niet veel en we kunnen ook niet een beetje, maar we kunnen helemaal niks. Israël ontvangt onderwijs van de Heer, die David op afstand houdt. Opdat tenslotte dat volk alleen nog maar zou kunnen zingen van God, die door David in de nood hun redder is geweest. En daar ligt nou een les voor ons, gemeente. Dat de Heere daarom een mens soms laat vastlopen met zichzelf en met al het zijde. Zodat het echt nood wordt en zodat het hartje ontvalt en zodat er alleen maar een vrezende en een bevende zondaar overblijft. Die geen antwoord meer weet en die geen uitweg meer ziet. Die schuld gaat zien die betaald moet worden. Die zonde gaat zien die verzoend moet worden. Die een Satan gaat zien die verslagen moet worden. En die een wereld gaat zien die overwonnen moet worden. En die zegt, Heere, dat kan ik niet. En als u dat aan mij overlaat, dan wordt het allemaal niks met mij. Dan kom ik hier wel om. De Heere die zo een mens zo ver brengt dat hij geen antwoord meer heeft. En dat hij geen kant meer op kan. Dat is wel hard, zegt u. Misschien wel, gemeente. En in het leven van sommigen van ons is het misschien ook wel hard aangekomen toen God dat deed. Maar zeg nou eens eerlijk, was het nou niet nodig? Moest de Heere ons nou niet eerst helemaal laten vastlopen? Voordat we eindelijk in de gaten kregen dat het helemaal mis met ons is. En voordat we eindelijk gingen vragen, Heere, is er nou nog een middel? Is er nou nog iemand om me te verlossen? Is er nou nog iemand die verzoening kan aanbrengen voor mijn zonde? Kijk, in die werkelijkheid, gemeente, waarin de Heere je laat zien de realiteit van de duivel en van de zonde en van de wereld en van je eigen vlees, daar is de Heere aan het werk die plaats maakt voor die held. Door wie hij zijn volk verlost. De Heere Jezus Christus. En ik ben ze al wat tegengekomen in die tijd dat ik dominee ben. Die zeggen, dominee, achteraf zeg ik. Wat een zegen dat God me zo heeft laten vastlopen. Want anders was ik doorgelopen net als die rijke dwaas tot op het moment van mijn sterven. En dan was het voor eeuwig mis geweest. David komt na 40 dagen precies op Gods tijd, als er plaats voor is. En dan vraag ik, nu we de bespreking en de behandeling van deze tekst hier moeten afronden om de volgende week mee verder te gaan. Is er misschien iemand die zegt, dominee, ik heb het gevoel dat die 40ste dag in mijn leven is aangebroken. Want ik ben zo helemaal vastgelopen met mezelf. En ik ben zo helemaal vastgelopen met mijn zonde. En ik ben zo helemaal vastgelopen met mijn schuld. En ik ben helemaal vastgelopen met mijn kinderen waarvan ik ontdek dat ik ze niet bekeren kan. En ik kan geen hulp en geen uitkomst meer vinden. Hoor de boodschap van onze tekst. De grote zoon van David is er al. Maar de Heere wacht om genadig te zijn. Hij wil plaats voor hem maken. En hij zegt, als hij nog wat vertoeft, kijk er maar naar uit, want hij zal zeker komen. En zeg nou eens eerlijk, moet de Heere geen geduld met ons hebben? En moet de Heer het ons niet afleren om te denken dat we toch nog zelf wat hebben. En dat we toch nog zelf wat kunnen. En dat we toch nog zelf wat doen. Duurt het niet erg lang vaak, gemeente, voordat we als een bevende en smekende bedelaar aan de voeten van de Heere komen. Zoon van David, ontferm u mijner. Vanmorgen mag ik zeggen, gemeente, dat leert de Heere nou zelf. En hij maakt plaats voor die held bij wie hij hulp heeft besteld. Voordat ze vragen, heeft hij het antwoord al klaar. En eer ze roepen, zal hij al antwoorden. Ik heb hulp besteld bij een held. En als u nou niks meer over hebt, en als u nou niks meer kunt, en als u nou vastgelopen bent, en als u nou dreigt om te komen, in uw nood en met uw schuld en tegenover de vorst der duisternis, luister dan, gewis, hoe hoog de nood mag gaan, God zal zijn vijands kop verslaan, die harige schedel vellen, amen.
Heere, wat is uw woord boordevol onderwijs? En wat staat het midden in de praktijk van ons leven? Wat een wonder dat we in die geschiedenis van David zien dat u zelf alles doet. En dat u zelf stap voor stap plaats maakt voor die door u verkoren en gegeven en bekwaamde verlosser. In het leven van een volk dat door druk gebogen is en dat zichzelf niet verlossen kan. Heere, wilt u dat ook onder ons maar doen voor het eerst en hoe langer hoe meer. Plaats maken voor die grote Heere Jezus Christus. Opdat dat het loflied mag worden, dat in het midden van de gemeente wordt geleerd, niets uit ons, maar het al uit Hem, Christus alleen, mijn gerechtigheid. Heere, doet u het maar, door uw almacht, tegen het woeden en de listen van de vorst der duisternis en al zijn trabanten in. Uw naam tot eer, ons tot heil, de wereld tot een getuigenis. Amen. We zingen tenslotte het laatste vers van Psalm 69, Gij hemel, aarde en zee, vermeld Gods lof. 69 vers 14. Zegen van de Heere en ga heen in vrede. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.